Cares, de podcast van Jong OLVG,
waarin we jullie meenemen in inspirerende verhalen en ervaringen van de OLVG'er.
Iedereen is onmisbaar, van spoedeisende hulp tot telefooncentrale en van schoonmaak tot laboratorium. Want zorgen doen we samen.
Welkom bij de nieuwe aflevering van Who Cares, de podcast. Vandaag spreken we met Thijs Fransen. En Thijs werkt al bijna 10 jaar in het OVG en op dit moment als SCH-verpleegkundige. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent vandaag.
Heel erg leuk om bij jullie te zijn.
Ja, welkom. Wij weten dat jij ook een bijnaam hebt. Dat is namelijk Tijger Thijs. Mm-hmm. Hoe kom je zo aan die bijnaam?
Ja, die heb ik ergens per ongeluk rond mijn 16e, 18e ergens opgelopen. Maar ik vrees dat ik er nooit meer van afkom. Dus als ik straks 85 ben, dan word ik nog steeds zo genoemd, denk ik. Nee, dat was voor ik überhaupt de zorg inging. Ik kom eigenlijk van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En ik stapte en ik feestte vooral heel erg veel. Ik was eigenlijk niet zo heel veel op school. En ergens, toen ik begon met tatoeages en getatoeëerd worden en ik steeds meer strepen kreeg en steeds meer streken kreeg. Ja. Zo heb ik die naam volgens mij ergens opgelopen. Iemand heeft me gewoon ooit zo genoemd en zo is dat eigenlijk altijd blijven plakken.
Was ooit geprobeerd om er vanaf te komen?
Ja, was volstrekt kansloos. Ja. Het is geprobeerd, maar er was geen. Dat was niet meer te reviseren. Nee. En het is mijn lievelingsdier natuurlijk.
Ja, ook je spirit animal?
Ja, soms wel. Ja.
Nou, strepen en streken vind ik wel mooi.
Ik slaap de hele dag in een boom en soms kom ik eruit.
Om een dienstje te draaien.
Als hij wakker wordt, dan werkt hij op de SEH.
Zeker.
Hey, en je zei net, ik kom eigenlijk van de Hogeschool voor de Kunsten.
Ja, klopt.
Hoe kom je dan in het ziekenhuis terecht?
Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Want eigenlijk, er zijn best wel mensen geweest door de jaren heen die tegen mij zeiden op de vloer van joh, je moet echt iets gaan doen met spelen of je moet gaan zingen en zo. Want ik ben
hier op de vloer.
Ja, op de vloer of in het ziekenhuis van joh, waarom ben jij niet op tv? Waarom niet dat? Nou, dat was ook eigenlijk mijn plan na de middelbare school. Ik wilde echt dolgraag acteur worden. En ik had mezelf via de MAVO had ik mezelf opgewerkt naar de HAVO. Want je had voor de Hogeschool voor de Kunst had je de HAVO nodig. En daarna moet je in je eindexamenjaar kun je dus audities gaan doen voor de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Voor de Toneelacademie in Maastricht en in Utrecht en alles. En we deden overal auditie voor. Nou, dat is heel heftig. Want er zijn heel veel aanmeldingen. En er werden er maar 20 uitgepikt, soms 10. En de Kleinkunstacademie is hem tot 2 keer toe net niet geworden. In Amsterdam. Ik wilde eigenlijk naar de ATCA. Maar in Utrecht, voor de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten, werd ik wel aangenomen. En voor de richting playwriting. Dus de Writing for Performance heet die opleiding. Hij bestaat nog steeds. En dan word je toneelschrijver en scenarist. In ieder geval, dat was de bedoeling.
Jeetje. En dat ben je toen gaan doen?
Dat ben ik gaan doen, ja.
En hoe vond je het daar?
Nou, dat was dus een beetje ding. En dat is ook waar je wel een heel klein beetje van schrikt in ieder geval. Ik was 21 jaar toen ik werd aangenomen voor die opleiding. En ik was eigenlijk best nog wel heel erg jong voor zo'n ding. Want ik wilde toneel maken, ik wilde stukken schrijven, ik wilde series creëren. Alleen wat je ergens ook een heel klein beetje nodig hebt voordat je dat soort verhalen kan maken, is dat je ook een bepaalde mate van levenservaring nodig hebt. Je moet wel
om je verhalen ergens op te baseren.
En ik had gewoon nog niet zo heel veel ervaring. En ik schrok dan ook best wel heel erg toen ik er op een gegeven moment achter kwam van, oh jee, ben ik hier wel klaar voor? Ben ik wel goed genoeg? Mm-hmm. Beetje, heel klein beetje imposter syndrome, weet je, van oh, ze gaan er vandaag achter komen dat ik het helemaal niet kan. Ja. En ook zelf al die mate van reflectie waarin je denkt van, hey, nee, ik help. Maar hoe erg het ook is, ik had ook geen plan B eigenlijk nog. En ik had, we hadden heel veel verschillende vakken ook op school, waaronder ook poëzie schrijven. En dat werd gegeven door Kees van der Pluim. En die is helaas al niet meer onder ons. En die zag mij worstelen. Dat is een hele een prachtige vertelstem. Was een poëet. Schreef mooie boeken. Schreef mooie gedichtenbundels. Hele mooie dingen. En die woonde in Arnhem. In een prachtig huis. Ergens vlakbij het spoor. Je hebt het een beetje heuvelachtig daar. En Kees zei op een gegeven moment van, hey Thijs, jij worstelt zo enorm op deze school en met je klas en je hebt het niet helemaal, het klikt niet, het is moeilijk, je worstelt. Kom bij mij een keer thee drinken en dan gaan we het even hebben over wat dan wel met je leven. Toen heeft hij een bloknootje gepakt en daar, toen hebben we het over kernwoorden gehad van wat is nou belangrijk voor jou. En daar kwam naar boven, ik vind voor mensen zorgen eigenlijk heel erg mooi. Ik vind het mooi om iemand... Ik vind het zieke lichaam heel erg interessant. Ik vind het interessant om dat beter te maken. Ik wil dienstbaar ook zijn. Het was heel erg... Een hooggeschoolde kunst is heel erg gericht op jou. Op mij, mijn proces, mijn verhaal. En hoe breng ik dat verhaal naar buiten? Moet je een bepaald type mens voor zijn? En dat was ik eigenlijk niet. Nee. En met dat kleine briefje liep ik dus de deur uit in Arnhem. Ik ben nooit meer teruggegaan naar de hooggeschoolde kunsten. Ik ben gewoon niet meer op komende dagen. Ik ben gewoon... weggebleven. Ja, oké, wat ga je dan doen? Ik had al twee hele dure schooljaren en studiejaren verspeeld aan deze opleiding. Dan moet je dus nog een hele opleiding dus gaan doen. Wat gaan we dan doen? En toen ben ik dus ben ik even in een winkel gaan werken in Amstelveen. En toen kwam ik iemand tegen en die werkte met verstandelijk gehandicapten in een woonzorgproject in Amstelveen. Met mensen met het syndroom van Down. En daar ben ik toen terechtgekomen... om begeleider te worden van die mensen. Ik had nog helemaal geen verpleegkundige achtergrond. En toen boden ze mij op een gegeven moment een traject aan van... joh, dan word je persoonlijk begeleider. We leiden je intern op en dan zit jij geramd. Ja. Maar toen dacht ik, er is veel meer. Ik wil iets meer. En ik heb volgens mij veel meer in mijn mars. Ook, ik kan een hbo-opleiding. Ik wil dat kunnen. Volgens mij kan ik dit. En toen dacht ik wel van ja, als ik nu naar de HVA stap en ik ga verpleegkunde voltijd doen, dan wordt dat een hele dure lange grap. En bovendien, ik wilde gewoon ook meteen in de bak, want ik was eigenlijk via hun aan de slag. En toen was het OVG al een tijdje net eigenlijk weer opnieuw begonnen met HBOV Duaal, waarin je dus werkt voor het ziekenhuis. En waarin je dus de opleiding in huis doet bij de HVA, dus die is hetzelfde. Mm-hmm. Alleen dan krijg je ook... zoiets betaald. Leuks als geld. Ja. Dus toen helemaal bleu en blanco heb ik toen nog handgeschreven sollicitatiebrieven de deur uitgedaan. En ik mocht op gesprek komen. En ik had zoiets van, ik maak eigenlijk volgens mij niet zo heel veel kans. Ik weet niet wat ze zoeken. Dat hadden ze ook niet verteld. En ik kwam op gesprek in Oost voor het eerst. In het M-gebouw. In het rode gebouw. Ik weet nog precies waar het was. Mm-hmm. En met twee klinisch verpleegkundige opleiders van de opleiding. En ik loop naar beneden en ik had zoiets van, goh, wat was dit een super fijn gesprek. Wat voelt dit goed en wat heb ik er zin in? Maar ze gaan me niet kiezen. En ik was nog niet de deur uit. Ik was echt net bij het Oosterpark. Toen ging de telefoon al of ik het wilde doen.
Wauw. Ja. Wat dacht je toen?
Ja, ik dacht, dat voelde wel opnieuw van, oké, er gaat een heel nieuw leven voor me beginnen. En ik had zelf iets voor elkaar gebokst waarvan ik al zoiets had van, ik weet eigenlijk voor de helft niet waar ik aan begin, maar wel dat ik het wil. Mm-hmm. Het was heel erg appealing meteen al.
Wauw. En heb je het Kees laten weten direct?
Ja, zeker. Zeker, ja.
En die snapte ook helemaal deze keuze?
Die snapte helemaal deze keuze. En die, die was natuurlijk eigenlijk gewoon wel heel trots. Ja. En ik heb in de jaren daarna ook echt nog wel contact met hem gehouden. En op een gegeven moment... die berichtjes heb ik nog bewaard. Hij is op een gegeven moment ziek geworden in het ziekenhuis. En nou ja, ergens aan heel plots toch onverwachts overleden. En later, toen ik ook echt de kennis had om te snappen wat dat was, begreep ik ook waaraan. Mm. En ja, dat was wel dat ik dacht van oké. En ja, het laatste wat hij aan mij schreef was van... Ik zei van nou, heb ik hem echt bedankt van joh, dankzij jou, mede dankzij jou ben ik dus dit gaan doen. En toen zei hij, dan is mijn leven niet voor niets geweest.
Oh.
En die zin heb ik ook echt geprintscreend, die heb ik. En dat briefje heb ik ook nog steeds met die woorden erop. Met die kernbegrippen die wij toen hebben geformuleerd. Dus dat is wel een heel fijn, mooi persoon.
Nog altijd tevreden met wat je nu doet in het OVG?
Ja. Ja,
ben je zeker helemaal op je plek?
Ik ben helemaal op mijn plek. Ik fietste gisteravond, wat ik net zei, met een collega terug naar huis. Met een van onze SCH-assistenten die nog wel heel veel ziekenhuizen ook heeft gehopt. En dat ik eigenlijk alleen maar kon zeggen van, ik heb echt nog nooit... in een ander ziekenhuis gewerkt ook. Ik ben echt heel erg OVG. Ja.
En ik heb gevormd door het OVG.
Gigantisch
natuurlijk.
Ja. In die vorm gegoten. Ja, en in beton gegoten. En dat,
Behalve dat je natuurlijk wel bent begonnen in Oost. Ja. Daar en nu in West. OVG West erbij.
Ja, Ja, zeker.
Werk je ook in Oost op de SEA?
Ja, soms wel. We wisselen steeds meer uit. En er zijn sommige van onze collega's van de spoedeisende hulp die werken bijvoorbeeld een maand in Oost, 2 maanden West. En die wisselen dat zo af. En ik vind West een hele fijne werkplek. En dat is eigenlijk gewoon ook zo'n beetje gegroeid. Maar ik woon vlakbij Oost. Dus als daar een keer een probleem is of ze hebben iemand nodig, dan stap ik letterlijk de deur uit en de personeelsingang in. En dan
de artiesteningang.
De artiesteningang.
Sinds kort.
Ja, gecreëerd door Obbe. Fantastisch. Ja superleuk. Hoe het klein subtiels zo verschrikkelijk toffe dingen
doet. Zit je ook in de kunstcommissie?
Nee, ik zit er niet in. Nee. Maar ik vind het wel superleuk als Obbe en Mariska daarover praten en vertellen. En als je daar dingen van ziet gebeuren. Zoals dat enorme nachtwachtkopieschilderij wat we hier hebben gehad. Hadden jullie die gezien in de kapel?
Ja,
dat
mooi.
Komt ook uit hun ideeënhooghoed.
Ja.
Dat vind ik heel leuk.
Hey, en als SEH-verpleegkundige maak je natuurlijk heel veel dingen mee. Ik denk dat de SEH is natuurlijk een super dynamische omgeving.
Ja.
Zijn er ook dingen die, of is er misschien een patiënt geweest in de afgelopen tijd die echt indruk op je heeft gemaakt? Of een patiëntverhaal wat je graag zou willen delen?
Ja, het zijn heel veel verschillende dingen. Toen ik net vroeg, begon ik er al over na te denken. Het is ook een vraag die best wel vaak op verjaardagen en partijen wordt gesteld. Omdat het is ook eigenlijk heel erg leuk als mensen dat vragen om over te vertellen. Maar dan moet ik altijd wel weer echt even teruggraven. Want het is dynamisch, het is snel. We zien ontzettend veel patiënten per dag, per week, per jaar. En eigenlijk door dingen, je kan niet alles onthouden, want dan word je krankzinnig. Maar wat echt heel gaaf was, ik was toen bijna klaar met mijn opleiding en ik had nachtdienst. En de ambulance deed een voormelding dat ze een dame aan boord hadden die op het punt stond om te bevallen van een tweeling. Maar die tweeling die was nogal, was niet helemaal à terme, waren niet helemaal op tijd. Die hadden al zin om te komen. De hele kinderneonatologie sectie stond vast bij een hele ingewikkelde operatie. En er waren 2 hele jonge assistenten van de kinder. En die stonden te rillen in de kou bij de ambudeur. Eigenlijk al te wachten om die kinderen op te vangen. En dat zouden zij wel eventjes alleen moeten gaan doen. En toen hadden wij zoiets van, nou, volgens mij kunnen jullie wel een handje hulp hierbij gebruiken van ons. En ze kwamen maar niet. En de ambu kwam maar niet. En wij stonden al helemaal klaar. En er gaat weer de spoedtelefoon. Ja, jongens, we gaan weer rijden. Er is er al 1 geboren onderweg op de snelweg.
Oh god.
En, maar we gaan weer. Het was steenkoud die nacht. En ze komen aangescheurd. En de deuren van de ambulance gaan open. En ik sta daar. En de tweede wordt geboren. En in no time sta ik dus met het tweede jongetje in mijn handen. Die dus geboren werd. Nou, wij. Nou ja, dan sta je dus voor het eerst met een baby in je handen. Dat was mij ook nog nooit gebeurd. Dat had ik op school geleerd. Dat was dan een pop van hoe hou ik een
neonaat
vast.
Laat ik hem niet vallen.
Ja, precies. En het eerste wat je dan met heel veel tijd om daarover na te denken heb je niet. Want je moet naar binnen, want het vriest en ze moeten natuurlijk warm worden. In no time was moeder op zijn plek en waren de kindjes veilig boven. En zaten wij met een ontplofte shockroom, maar met zo'n glimlach allemaal. Want dat zijn gewoon wel echt hele toffe dingen die je doet. Überhaupt. Als iets lukt, of als je een doodziek iemand binnenkrijgt, wat er ook aan de hand is. Als iets lukt en als je dat met elkaar voor elkaar krijgt om iemand toch een soort van landing te laten maken op een goede manier, dan vind ik dat altijd wel een kick. En het zijn niet altijd de spetterende shockrooms, maar ook mensen die
kleine dingen.
Kleine dingen, ja.
En als je iets heftigs meemaakt en je loopt na een dienst de SEH af. En je denkt, jeetje Mina, wat is hier nou wel niet allemaal gebeurd? Wat doe je dan?
Het beste is wel echt, vind ik, wat voor mij werkt, is om echt te praten, echt even te debrieven. En dat kun je volgens allemaal standaards en methoden doen. Maar eigenlijk komt het er gewoon op neer, praat er even over. En doe dat voordat je de deur uitloopt. Want het verzandt meteen op het moment dat je de deur uitloopt. Het is goed om, terwijl het nog vers in je herinnering zit, en of dat nou een heftige casus is of bijvoorbeeld een agressieve ervaring met een familielid of met een patiënt, wat je persoonlijk raakt. Als een patiënt of een familielid door je vierde wand heen breekt. Die hebben we allemaal, als ik dat zeg, begrijp je, voelen jullie ook wat dat is?
Ja.
We staan, maar we hebben een bepaalde afstand, toch? Ja. Binnen onze professionaliteit. En die is van glas. We kunnen elkaar zien. Maar als het goed is, kunnen ze je niet persoonlijk aanraken. Ik ben in de rol van de verpleegkundige. Jullie bijvoorbeeld zijn in de rol van de arts. Dat is gewoon onze professie, daar breek je niet doorheen. Soms als mensen daar doorheen breken, omdat ze verontwaardigd, boos, verdrietig, wat dan ook, en ze raken je persoonlijk, dan,
dan
breekt dat ook door je uniform heen. Of door je witte jas. En dan vind ik wel dat je, dan is het wel goed om dat meteen met collega's, die vangen elkaar ook altijd heel goed in op. Om dat gewoon te benoemen. Je hebt niet altijd de oplossing. Dat rotgevoel wat je er soms aan overhoudt, dat is niet vaak meteen weg. Maar dan is het wel out in the open. Dan zit het niet meer in je hoofd of in je hartje. Het moet er gewoon uit. Dus ja.
Ik wil eigenlijk nog even terug naar het begin. Toen hadden we het over de media en dat je vroeger wel dacht dat je daar eigenlijk voor geknipt was. Of ik wilde iets in de media gaan doen. Nu als verpleegkundige treed je toch ook best vaak in de media. Bijvoorbeeld bij de nachtwakers was je een van de modellen binnen het OVG, bij de GGD. Is dat bewust?
Ik word ervoor gevraagd. Ja, dat klinkt misschien een beetje van, oh ja, heel simpel. Maar dat zijn, ik word daar dan door de GGD ook, door, dat, door het No More See en het PrEP-programma bijvoorbeeld. Die benaderden mij daar ook in van, goh, wil je daar posterboy van zijn. En toen zei ik van, ja, dat wil ik wel, maar ik kan meer dan alleen maar op een foto staan. Dus toen ben ik ook echt in dat project gegaan van de GGD. En dat was een studie naar de verspreiding van hepatitis C onder Amsterdammers. En het AMC heeft daar samen met de GGD een heel project en een studie voor opgezet met een hele follow-up. Het is misschien nu wat te ingewikkeld om dat helemaal uit te leggen. En ook, maar goed. Toen heb ik dus dat werd een online module waarbij je dus ook een stem moest hebben die je dus de patiënt door die module heen praat. En dat heb ik toen ook gedaan. Dus dat was ook dat was niet alleen de buitenkant, maar ook vond ik de binnenkant daarvan heel erg leuk om te doen. En ik vind dat soort dingen ook echt heel erg leuk om te doen, omdat ik het heel mooi vind om mijn vak uit te dragen. En verpleegkundigen en artsen zijn heel vaak best onzichtbaar. En ik vind het heel leuk om juist te laten zien dat er ook een menselijke kant aan zit. Dus ik schuw ook niet om mijn persoon te verweven met het vak wat ik doe.
Dus eigenlijk heb je nu de combi van wat je vroeger dacht.
Het is niet echt spelen meer. Het is niet echt. Maar ja, nee.
Het kan nog. Misschien een toneelstuk met het OVG.
Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk sowieso bij tijd en wijle hier één grote klucht met 20 deuren. En oh jee, gauw. Nee, oh,
daar hoef je geen script voor te schrijven.
Nee, ja, kijk, ik bedoel, we spelen allemaal in Grey's Anatomy, weet je. Ik bedoel, dat is het gewoon, weet je. Dus,
één groot spelletje.
Één groot spel. Nee hoor, het is allemaal heel serieus.
Ja. Maar wel leuk om te horen dat je ook nog zoveel dingen buiten je werk hebt. Hè? Dat je nog ook zoveel ambities hebt daarnaast. Heb je nog dingen waarvan je denkt, nou, dit wil ik echt nog een keer doen? Of dat is mijn volgende project waar ik meer aandacht aan wil besteden?
Wat ik eigenlijk heel graag zou willen is nog echt wel een keer zorg verlenen in het buitenland. En heel veel van onze collega's heel veel collega's die hebben bijvoorbeeld nu al een keer op Aruba, Curaçao, die eilanden gewerkt. En ergens, het trekt mij ook echt heel erg om dat te gaan doen. Maar ik heb gewoon nog de guts niet gehad om het te doen.
Dat is spannend.
Ja,
kan je dat voor een paar maanden doen? Of moet je dan meteen langer?
Nee, kan voor een paar maanden.
Nou, lekker de wintermaanden zou ik pakken.
Ja.
Ja, nu is het eindelijk weer lekker weer hier.
Nu zou ik nu weggaan.
Ik ga nu nergens heen. Nee, zeker lekker post-covid. Ik ben maar wat blij dat het nu allemaal weer een beetje draait. Ja.
Oké, ik denk dat het tijd is voor het volgende onderdeel van de podcast.
Dat denk ik ook.
Als dannetjes.
Als ik niet in Nederland zou wonen, dan?
Dan geen idee. Eigenlijk, ja, de droom wel is van dan in een tropisch oord wonen en dan een eigen bar hebben aan het strand of zo.
Heerlijk.
Ja, als ik een rotdienst heb gehad, ga ik in mijn hoofd altijd naar die plek.
Dat en welk dan, land is dat dan?
Ja, weet ik niet, maakt me niet uit. Als er maar palmbomen staan en als het
tropisch,
is en als er mooie, leuke, lieve mensen zijn en een zwembad. En dan ga ik in mijn hoofd naar die plek.
En ben je dan zelf de barman of ga je een andere functie?
Nee, dat vind ik leuk.
Toch een beetje voor mensen zorgen.
Ja, tuurlijk. Ja, dat wel. Nee,
toch dienstbaar.
Ik me. Ja. Ik moet wel altijd iets doen, ook op vakantie. Ik ben heel snel... Ik heb veel prikkels nodig.
Nou, over prikkels gesproken. Als ik een nacht in de prikkelarme ruimte de par door zou moeten brengen, dan...
Ja, dan... Dan denk ik dat ik het ergens te bont heb gemaakt. Want het komt niet zomaar in de prikkelarme ruimte. Of bedoel je vrijwillig?
Vrijwillig, maar je mag, je mag gedwongen,
ook,
hoor.
Je mag ook gedwongen in de pars, misschien leuker voor de vraag.
Ja, nou ja, ik zei net, ik heb best wel veel prikkels nodig. En de prikkelarme ruimte is wel echt heel erg prikkelarm. En het, ja, weet je, dan zou ik ook zeggen van... sedeer me lekker. En maak me dan ook, behandel me dan ook. En maak me maar weg tot ik eruit mag.
Ja. Ja. Denk je dat je als patiënt op de spoed zou komen, je ook wel echt zou kunnen overgeven?
Oh, als zorgprofessional patiënt worden, ja, dat is natuurlijk gewoon, dat is echt mijn nachtmerrie.
En je ziet denk ik op de spoed wel veel zorgprofessionals die daar dan komen als patiënt.
Het gebeurt wel.
Anders dan andere patiënten?
Ja, en ergens ook weer niet. Vaak wordt het wel uitgesproken. Of soms zijn het ook echt directe collega's. Of collega's uit andere centra. En eigenlijk is de behandeling hetzelfde. En alleen de benadering is soms wat sneller. Je kan wat sneller uitleggen. En vaak hebben ze zelf ook al een idee. Maar soms ook helemaal niet. Omdat je dan toch bevangen bent door wat je overkomt. En in dat opzicht ben je dan volgens mij op dat moment toch ineens wel patiënt met een zorgachtergrond.
Ja. Ja. En het maakt het misschien ook wel leuk, juist die verschillende type patiënten. Om een gegeven moment het kunstje van een zieke patiënt te helpen, of dat leer je. Maar de patiënt erachter en de manier waarop je met de patiënt moet omgaan, houdt het ook wel weer spannend.
Ja, er zit gewoon achter. Kijk, een patiënt is een titel, maar het is vooral een mens. Er zit een mens achter. En wij ontmoeten mensen op de doorgaans de vreselijkste dag van hun leven. Ja. Wat of er iets groots of iets kleins is. En de kunst is om en reet goede zorg te verlenen en ondertussen ook de persoon te zien die deze ziekte,
die op dat moment heel kwetsbaar is.
En die heel kwetsbaar is.
Ja. Als ik de baas zou zijn van het OLVG, dan?
Nou, eigenlijk ben ik best wel heel erg blij met de bazen die wij hebben. We hebben een. Ik vind dat we een hele betrokken raad van bestuur hebben.
Maar jij als baas van het OLVG dan?
Ik gooi natuurlijk de salarissen 10 keer omhoog. En,
voor iedereen.
Ja, precies.
Voor iedereen.
Voor iedereen.
Yes.
Geen gezeik, iedereen rijk.
Ja, geen gezeik, iedereen rijk.
Dat is wat ik ga doen.
Misschien kunnen we de vraag een klein beetje aanpassen naar als ik een zorgverzekeraar zou zijn. En dan denk ik met name even aan de ene casus die jij hebt meegemaakt. Die ook redelijk breed in de media terecht is gekomen.
Oh ja, ja, jeetje. Ja, ik zou als zorgverzekeraar meer willen kijken naar het individu. Want je hebt wel schrijnende gevallen erbij zitten, hoor.
En wat heb je dan wel eens voor schrijnend geval, heb je zelf als een schrijnend geval meegemaakt? Waarvan je dacht, nou, dit kan echt anders.
Ja, nou, dat was het verhaal. Als je het googelt, kun je het nog vinden. Ik denk dat jij bedoelt dat verhaal, heb je.
Zeker.
Ja, dat was een. Ik werkte toen nog op de thoraxchirurgie. En wij kregen een. Die doen de openhartoperaties. En wij kregen een patiënt terug die had net een lange intensive care tijd gehad. Had daar complicaties, sepsis, alles gehad. Alles wat maar tegen kon zitten, had voor die man tegengezeten. En die mocht eindelijk terug naar de afdeling bij ons voor de rest van het plan. En zijn vrouw lag ondertussen op sterven in een hospice. En die man wilden wij eigenlijk nog wel. We toen met de thoraxchirurg, iedereen bij elkaar. Van goh, deze man wil nog 1 keer naar zijn vrouw. Dat moet gewoon. Wij zijn medisch verpleegkundig akkoord dat we dat doen. Maar er moest een ambu komen. En dat moest dus geregeld worden via de zorgverzekering. De zorgverzekeraar wilde dat niet betalen. Nou, dat zijn best dure ritten.
Ja.
En ik, toen hebben we dat dus zelf gedaan. Toen hebben we die man wel laten gaan en zoiets gehad met ook met de afdelingsleider en de unitleider. Weet je, we'll deal with it later. Die man moet gewoon nu daar naartoe. Ja. Die vrouw even een kus geven en weer terug. Want dat was ook nog even spannend, want die was net van de IC af. Dus dat was ook niet echt heel erg optimaal. Maar ja, weet je, daar kom je weer met je menselijkheid. Ja. En nee, ik had die zorgverzekeraar gebeld, 30 minuten in de wacht gehangen en intercollegiaal doen overleg. In ieder geval, je denkt dat je dat doet, maar je krijgt gewoon iemand aan de telefoon die een stappenplan uitklikt en zegt, nee, dat doen we niet. Nee, is niet van levensbelang. Dat je denkt, nou, oké. En ik kom thuis en ik was zo verschrikkelijk woest en gefrustreerd hierover. En mijn echtgenoot is enorm internet-expert in zijn vak. En die zei, laat eerst even de boel even dalen.
Ja, even landen.
Adem even in. En nu niet.
En ook weer uit.
Ja, ja, en we gaan het. En ja. Ik zei van, ik wil dit delen met de wereld, dit verhaal. Toen zei hij, nou, gaan we dat doen? Dus toen heb ik het verhaal uitgeschreven op Facebook en het bericht inderdaad opengezet met de desbetreffende zorgverzekeraars en nog een paar anderen met ook de vraag, hoe doen jullie dat? Ja. Gewoon eens even kijken van, hoe zit of het? Snap je, heb ik iets niet begrepen aan dit geval? En nou, daar heeft mijn man toen nog een paar hashtags onder gehangen om dus dat via de banen van het internet zo te laten lopen. En het was 10:00 s'avonds, we hadden nog een wijntje gedronken en we gingen slapen. En ik word dus de volgende ochtend wakker. En het is helemaal compleet gigantisch hysterisch firewall gegaan. Het was overal gezien. De krant had het opgepikt, de tv had het opgepikt. We werden aan alle kanten gebeld met ook van jeetje. En aan de ene kant hadden we dus de zorgverzekeraar in kwestie, die dus later onmiddellijk terugkwam met, oh jee,
we moeten het vergoeden.
Moeten we doen. Yeah. Dat werd dus ook vergoed, dat werd betaald. Dat ging gewoon weer terug bij ons in de afdelingspot.
Wow.
Maar er waren ook zorgverzekers die zeiden van, nou, meld die mensen maar bij ons aan. Wij gaan dat doen. Dus er kwam ineens een belangenverstrengeling van je welste.
Oh, wow.
Maar ook in mijn inbox van Facebook kwamen zo verschrikkelijk veel berichten van mensen die zeiden, jeetje, dat dit eindelijk dat dit ook eens naar buiten komt. En die kwamen ook met verhalen. Ouders met meervoudig gehandicapte kinderen die tussen de wallen het schip vallen. Mensen ook met zieke geliefden die dus gewoon, nee, geen geld. Ja, mensen hebben niet zomaar 1.000 euro of 2.000 of 3.000. Ik zei net al, alles wat wij aanraken op het moment dat wij ook maar een stap zetten, begint het tellertje te lopen.
Ja.
Alles
superduur.
Is spuugduur. Mm-hmm. En dat moet ook wel, want het is allemaal. En dat leverde toen wel een golf op. En
heel bijzonder dat je dat zo
ja,
hebt
en toen
kunnen
samen met communicatie van OVG ook, die belde op, die zeiden, ga je lekker? Ik zeg, nou, ik denk het wel, maar de hoos aan media-aandacht was zo groot, dat ik dat teruggaf aan communicatie. En toen hebben we het verhaal aan één krant, hebben we dat toen weggegeven, dat was het AD. En daarna hebben we het ook, toen zei ik, oké, ik wil nu, ik heb nu bereikt wat ik wilde bereiken, en ik wil nu dat de media-hoos stopt. En dan nemen zij dat van je over en dan stopt dat.
Nu krijg jij het voor je kiezen. Twee keuzes, maar één antwoord. Wat kies jij?
Nooit meer in het ziekenhuis werken of nooit meer feesten?
Oh, die is echt zo gemeen. Dat is echt heel gemeen. Jeetje. Nee, dat wordt nooit meer in het ziekenhuis werken.
Roze of rood?
Rood.
Een hele dag in alleen een boxershort mogen werken op de spoedeisende hulp? Of een hele dag in een volledig tijgerpak als levend standbeeld op de Dam, terwijl 30 graden is?
Tijgerpak, standbeeld.
Beeldhouden of schilderen?
Schilderen.
Je hebt een extra leven of er lopen overal altijd 5 ganzen achter je aan?
Een extra leven als in dat als ik dus een one-up, dus ik val dood neer en ik ben
dan
er
mag
weer.
Je gewoon weer.
Doe maar het extra leven.
Ja.
Voor de zekerheid.
Ja.
Ja, je weet het niet.
Voor de zekerheid.
Ja, je weet het
er kan
niet.
Van alles gebeuren.
Kant.
Je
wilt
niet weten.
Ja.
Hey, je zegt, ik wil in ieder geval, als ik moet kiezen tussen ziekenhuis werken of nooit meer feesten, kies ik nooit meer in het ziekenhuis werken.
Ja.
Waarom?
Nou ja, feesten en het leven vieren, dat laat ik me door niks en door niemand afpakken.
Kan je dat goed?
Ja.
Hoe heb je dat gedaan in COVID-tijd?
Ja, niet. En dat was echt heel erg. Dat was ook echt mijn grootste gemis daar meteen. Daarmee trek je ook echt meteen de angel eruit met deze vraag. Dat was heel erg moeilijk. Ik organiseer ook events. In ieder geval vanuit Burning Man Nederland. Help ik daar ook vaak aan mee. Feesten als bijvoorbeeld Decompression in Radion.
Leuk.
Daarmee sluiten we het Burning Man seizoen af van overal ter wereld. En ieder land doet wel wat. En bij Nederland is hij ook vrij groot. En ik mag onderdeel zijn van een team prachtige mensen die dat dus organiseert. Wat echt een pracht van een taak is om bijna 2.500-3.000 mensen zo'n geweldige nacht te geven. Dus ik ben dan aan het genieten dat andere mensen aan het losgaan zijn en heel erg aan het genieten zijn. Ondertussen ben je ervoor aan het zorgen dat je avond gestroomlijnd loopt. En de kick die dat dan weer geeft, resoneert dan ook weer terug naar jou.
Onmisbaar.
In het OVG.
Is er één medewerker van het OVG, het mag iedereen zijn of iemand die hier heeft gewerkt, die voor jou iets bijzonders heeft betekend of die jij graag in het zonnetje zou willen zetten?
Nou ja, wie ik altijd wel echt heel erg bewonderd heb en nog steeds bewonder, dat is José Klunder. En José is op dit moment, ik weet eigenlijk niet, ze is ook voorzitter nu volgens mij van het verpleegkundig stafconvent en volgens mij heeft ze ook weer afdelingen onder zich. Ik weet niet precies. Mm-hmm. Maar ik leerde haar kennen toen ik op de thoraxchirurgie kwam werken als student duaal verpleegkunde. En de passie waarmee deze vrouw haar teams heeft geleid en haar vak heeft bedreven en nog steeds bedrijft als echt hoofdzuster. Ja. Met oog voor iedereen die werkt voor haar en met haar. Dat heb ik altijd wel heel erg als inspirerend gezien. En mij ook. Daar kon je echt mee in gesprek. Van god, dan zei ze nou. En dan zat ze zo. En dan zei ze nou. Thijsje, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe, jongen? Ja. Wat wil je? En dan zei ik van nou, ik wil eigenlijk op een gegeven moment wel naar de spoed. Want dat had ik al bedacht. Was toen een goede opleiding. En ik wil eigenlijk ook wel een huis kopen. Want ik zit in een studentenhuis. En ik moet voor de zoveelste keer weer verhuizen. Ja. En dan heb ik intentieverklaringen, noem maar op. En dat werd met bepaalde afspraken werd je daar echt mee geholpen. Ja. Het ziekenhuis vond het belangrijk. Was ook toen overgegaan ook nog dat was voor de fusie. Toen was het nog een heel. Er waren een aantal dingen een beetje anders voor de fusie. Dat is niet goed. Dat is niet slecht. Dat was gewoon anders. Mm-hmm. Dat was gewoon een kleinere onderneming waarbij er veel kon. En toen was het op een gegeven moment ook van. Nou, ja, nee, er kan een hoop. En na je diplomeren kom je dan wel even lekker bij mij werken. 2 jaar. Minimaal. En dat heb ik ook gedaan. Dus daar je kon heel mooi. Zij hielp heel erg en dat doet ze nog steeds. Weet ik zeker. Mensen verder helpen van hé. Hey,
waar wil jij
naartoe? En zit jij nog goed op je plek? Of wordt het tijd voor een mooie uitdaging of een volgende stap?
Belangrijk als teamleider om dat te bezitten, deze kwaliteit.
Heel, heel erg belangrijk.
Was zij voor jou een beetje de case van het OVG?
Ja, ik heb meerdere cases eigenlijk. Wel, maar ja, wel een grote bron van inspiratie. Ja. Nee, mijn echte case die er ook nog steeds werkt, dat is Louise van der Zanden-Bakhuizen. Zet ik eigenlijk 2 collega's in het zonnetje.
Dat mag wel.
Maar dat mag. Ja, Louise van der Zanden-Bakhuizen, ja, dat is mijn vriendin. En dat is een fantastische verpleegkundige met gigantische bakken met ervaring en verhalen. En nog zonder enige tatoeage ontmoette ik haar op toen C6, de interne geneeskunde infectieziekte. En daar hadden we een patiënt, nou, die woog echt 250 kilo en die mocht niet uit bed stappen, was wel uit bed gestapt en die stond bij de wasbak, hield zich vast en langzaam gingen die benen steeds verder uit elkaar. En ik stond daar en ik wilde dus als reddende engel wel eventjes die patiënt helpen, dus ik loop daar naartoe en ik wil die vrouw. En Louise die pakt mij bij mijn mouw en die trekt mij terug en die zegt... Ze zegt liever nee. Ze zegt in deze situaties is er maar één ding wat jij kan doen. En dat is een stapje opzij. Want je gaat door je rug. Alles natuurlijk onder de bende. En met een of andere sta-op-lift kraan hebben we toen. Met vereende kracht die lieverd weer in. Het was ook heel sneu. Maar daar hebben we, en zij ook. Ook hoe zij studenten als je haar krijgt. Een verpleegkundige van de oude stempel. Maar wel met een hele mooie open visie en blik en daar kun je gewoon zoveel moois van leren en ook ja. Qua verhalen en ervaringen. En dat is, mijn rug leeft nog. Ja, ja.
Hitjes. Het hitje van de podcast, gast.
Ik weet het eigenlijk nog steeds niet wat nou mijn lievelingsnummer is. Wat ik wel heel erg lekker vind is dat die doen we gewoon wel. Dat is natuurlijk gewoon When the Heartache Is Over van Tina Turner. Dat is gewoon lekker als je een drukke dienst hebt gehad. Dat is gewoon lekker meebrullen. Of als je in de badkamer staat. Dat is gewoon echt lekker.
Of in een paillettenjurk op het OVG.
Of in een paillettenjurk op het OVG-feest. Of op een Canal Parade boot van OVG.
Varen dit jaar?
Nee, want de parade is er helaas niet.
Maar helemaal niet.
Ja, hij is er helemaal niet. Ik heb hem wel mee helpen organiseren. 2 jaar achter me. Of 2 jaar, een paar jaar geleden. Dat is ook weer te gek. Dat is ook weer een heel een hele podcast waard bijna. Maar ja, daar leent het nummer zich sowieso voor.
Leuk.
Terwijl je eigenlijk niet eens pijn in je hart hoeft te hebben.
Om mee te zingen.
Om mee te zingen.
Nee.
Nou, ik denk dat we met deze vraag aan het einde van de podcast zijn gekomen.
Nou.
Oh, hartelijk dank voor al je openhartige verhalen. Met ook zeker levenslessen. En toch ook altijd een beetje knipoog.
Ja, tuurlijk.
Heel hartelijk dank.
Jullie ook. Ik vond het heel erg leuk.
Mooi.
Wij zijn
Tessa,
Bart
en Pim.
En je luistert naar de podcast van Jong OVG.
Heb je tips of wil je zelf jouw verhaal delen met de rest van OVG? Mail ons op whocares@ovg.nl.